is dat, maar dat is het woordje verlangen. Heeft iemand een verlangen om de Heer te leren kennen? Hoeveel mensen zitten er bij ons in de kerk die niet aan het avondmaal gaan? Die niet onverschillig zijn en als je doorpraat zeggen ze, oh, ik zou zo graag de Heer willen leren kennen. Ik heb zo'n verlangen om de Heer te kennen en hem toe te behoren. Zijn er veel mensen in de kerk, denken jullie, of niet? Er zijn heel veel mensen. Wie heeft dat verlangen in het hart gewerkt van die mensen? Als de Bijbel zegt, er is niemand die God doet, goed doet tot niet één toe. De hele wereld ligt voor God verdoemelijk. Dat is de natuurlijke staat van een mens. En dan zijn er mensen in de kerk die hebben een verlangen om de Heer te leren kennen. Ik durf met vrijmoedigheid te zeggen dat alle volmaakte gift van boven komt. En dat ook dat verlangen door Gods geest in het hart is gewerkt. De Heer is met zo iemand bezig geweest om van zonde te overtuigen. En dan heb ik hier iets staan van, wat is dan, laat me zeggen, belangrijk om te verstaan? Wel, als het gaat over het begrip van het evangelie, dat is dat zo iemand gaat begrijpen dat hij, dat wij zoals we geboren zijn, dat we zonder God leven. Er is niemand die goed doet tot in één toe. Dat we ons levensdoel missen en daarom God straf verdienen. Nou, zo iemand, dat zijn heel vaak mensen die weten dat allemaal, hè, door de prediking, ze weten dat. En ze weten ook dat er een weg is om behouden te worden. Ze horen elke zondag van Jezus Christus en ze horen van het kruis en dat hij de redder van de wereld is. Nou, als we dit bekijken, dan gaat het over godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Dat zijn eigenlijk drie toch fundamentele dingen als het gaat over het begrip van het evangelie, van de blijde boodschap. Dat we beseffen wie God is, enigermate wie de mens is en wie Christus wil zijn voor een verloren zondaar. En nu kom ik op dat punt dat je zegt van ja, de Heer wil ons gebruiken om zo iemand tot de Heer Jezus te leiden, maar ook tot overgave te brengen. En daar zal ik straks wat meer over vertellen wat ik daarmee bedoel. Want je zou het weer verkeerd kunnen uitleggen. Toch wil ik dit nog even zeggen voordat ik dat uitleg. Als je een persoon voor je hebt die nog twijfelt, dan moet je je toetsen door gerichte vragen te stellen. Het is heel belangrijk om in een evangelisatiegesprek, om met iemand door te praten. Ja, maar wat verstaat u dan onder geloof? Wat verstaat u dan onder bekering? Nou, daar heb ik een lijst toegevoegd. En dan moet u maar even naar 19.3 gaan. En daar staan boven bijbelteksten die van belang zijn voor geestelijke zoekers. Nou, ik heb een... Ik kan even een voorbeeld noemen. Kijk, het is, via Gerrit ga ik jullie een bestand verspreiden. En dat heet De Weg Terug Naar God. En dat is een hele eenvoudige brochure waar het evangelie in een notendop wordt uitgelegd. Maar er staan ook allerlei kleine schemaatjes bij. Onder andere dit schemaatje. Maar je kan het gewoon voor iemand uittekenen. Heel eenvoudig. Dat je iemand uit kan leggen, dat je zegt, er is een God die leeft, de God van mijn vader Abraham, Isaac en Jacob, de God en vader van Jezus Christus. Wij zijn door de zondeval, dat is een heel belangrijk punt om dat uit te leggen, Genesis 3, we zijn door de zondeval, is de relatie met de mens verbroken. Er is geen contact meer met God, we leven een verbroken verhouding met God. En daardoor zijn wij onder het oordeel terechtgekomen. Elk mens ligt onder het oordeel van God. En hoe kan dat nou hersteld worden? Nou, dat kan maar op één manier. En dat is door het kruis van Golgotha. Kan die verhouding, kan de oordeel weggenomen worden en kan de verhouding met de mens weer hersteld worden. Maar nu komt het, betekent dit dan dat iedereen naar de hemel gaat? Nee, er is persoonlijk geloof nodig. Vertrouwen in het kruis van Golgotha. Nou, godskennis, zelfkennis, Christuskennis. In een heel klein schemaatje kan je mensen het evangelie uitleggen. Nou, nu heb ik voor jullie een aantal teksten. En ik zou bijna willen zeggen, zet die teksten nou eens achter op een witte pagina in de Bijbel. Of althans, zet nou eens de belangrijkste tekst in de Bijbel. En ga die nou eens memoriseren. Ga die nou eens uit je hoofd leren. Morgen belt iemand aan. In vertwijfeling en zegt. U gaat toch hier naar de kerk? Vertel me eens, hoe kan ik Jezus leren kennen? Even wachten, ik zal even de dominee bellen. Ja, zo gaat. Terwijl, wij geloven toch in het. We zijn toch reformatorisch, wij geloven in het ambt aller gelovigen. Dus wij geloven dat de Heer ook ons wil gebruiken om de teksten op te kunnen zoeken en te laten spreken. De geestelijke toestand van elk mens. Wat is zonde? Wat zijn de gevolgen van de zonde? Hoe word ik gered? Hoe krijg ik deel in Christus? Wat gebeurt er als God de zonde vergeeft? Wat gebeurt er tijdens de wedergeboorte? En dan komen de ja-maars. Nou, als het gaat over het evangelie uitleggen, je legt het evangelie uit. En dan kan je op een punt komen dat je ze tegen iemand zegt, maar wat weerhoudt u nou? Wat weerhoudt jou nou om vandaag je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus? Want Gods nodiging is nooit morgen of overmorgen, maar heden indien gij zijn stem hoort, dat is vandaag. Wat weerhoudt u nou om vandaag zonder uitstel tot Christus te vluchten? Nou, wat komt er? Dan komen de ja-maars. Ja, maar, nou, ik heb ze hier opgeschreven. Ik ben een te grote zonder, het kan voor mij niet. Lees met elkaar bepaalde teksten uit de Bijbel waar staat dat de Heer zelfs een Manasse en een Saulus van Tarse, de grootste der zondaren, zoals die van zichzelf zegt, gered heeft. Ja, maar mijn hart is staart. Ja, maar ik wil eerst mezelf verbeteren. Ik moet eerst dit uit mijn leven wegdoen en dat uit mijn leven wegdoen. Ik moet eerst van mijn verslaving verlost zijn en dan zal ik tot de Heer gaan. Ja, maar ik ben zo bang dat ik zal mislukken. Ja, maar ik ben bang dat ik mijn vrienden en mijn familie zal verliezen. Ja, maar ik ben bang dat ik uitgelachen word. Of een ander, ja, maar God is toch lief, het oordeel zal best wel meevallen. Ja, maar ik mis de zekerheid van het geloof. Kortom, we moeten de mensen op dat punt brengen, als we het evangelie zo eenvoudig hebben uitgelegd, dan mogen we uiteindelijk aan zo'n persoon vragen, maar wat weerhoudt u om vandaag tot Christus te gaan? Ik heb het meegemaakt in mijn pastoraat, dat iemand vervolgens gewoon zei, ja, maar het hoeft gewoon voor mij niet, ik wil gewoon niet, ik heb het nog goed in deze wereld. Kijk, en dan op dat punt, dan bid ik voor iemand en dan laat ik iemand gaan. Omdat ik uiteindelijk niet iemand wil brengen tot een verstandelijke instemming en op een of andere manier door een bepaalde geldingsdrang en een verstandelijke instemming waar hij Jezus wil brengen. Het gaat om het woordje verlangen. Als iemand nog geen verlangen hebt om de Heer te volgen, dan moet je bidden, dan mag je bidden of de Heer dat dieper in het hart wil werken. Je kan het evangelie in zijn hart leggen met bewogenheid, misschien zelfs met tranen en erop wijzen dat hij dreigt voor eeuwig verloren te gaan. Maar op dat ogenblik kan je niet anders doen dan zo iemand voor iemand te bidden en hartelijk bij de Heer te brengen. Maar God moet dan een dieper werk doen door de Heilige Geest.
Mag ik nou ook zeggen, hoe zeer je dat raakt?
Wat zei
je? Hoe zeer je dat raakt?
Ja, de ene keer misschien meer. Dat hij verloren gaat, bedoel je? Of dat hij. Ja,
zeker. Dat hij geen belangstelling
heeft. Natuurlijk mag je dat vertellen. Het gaat, en dat werd gisteravond door iemand gezegd, er mag ook best iets van persoonlijke getuigenis in zitten. Van je zegt, dat vind ik dan zo erg, ik heb zelf ook zo geleefd. Vertel ook iets uit je eigen leven. Maar wat ik met dit onderwerp, ik geloof zelf dat wij in de reformatorische kerk op een bepaald punt echt eenzijdig zijn, maar waar ik wel voor wil waken is een soort evangelisch, zoals laten we zeggen, in sommige kringen, laten we eens door tot een stuk verstandelijke instemming te brengen, waar uiteindelijk iemand, moet ik het zeggen, het met zijn verstand doet en uiteindelijk niet met zijn hart. En dan is het een keuze, zoals er veel zeggen, ja, toen ik zo een keuze gemaakt voor de Jezus, maar het heeft uiteindelijk niks uitgewerkt. Dat is dus een oppervlakkige instemming geweest. Straks zal ik er nog iets over vertellen. Maar we moeten gerichte vragen stellen en vragen begrijpen wat ik bedoel. En we moeten duidelijk maken dat het houvast alleen ligt in het woord van God. Vraag de persoon volgens of hij het verlangen heeft om door de Heer Jezus de toevlucht te nemen, nou, ik heb het al verteld, te praten over de eventuele hindernissen. Er zullen er zijn die zeggen, ja, maar ik kan niet. Maar ze verschuilen zich ten diepste achter hun onmacht. Het is onwil. Er staat niet Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenen tot u gekomen zijn. Hoe vaak heb ik u als een hen bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gekund. Nee, gij hebt niet gewild. Dus mensen zeggen wel, ja, maar ik kan niet. Nee. Ze verschuilen zich ergens achter, maar de diepste is, het is onwil, ze willen niet. Staat er, hè? Gij wilt op mij niet komen, staat er in Johannes. Goed. Nou gebeurt het, en ik zeg dit met een bepaalde voorzichtigheid en een bepaalde... met een bepaalde openheid van laat je daarin leiden door de Heilige Geest. Maar stel je ervoor dat iemand meemaakt, een kind van 10 of van 12, dat ineens 's nachts wakker wordt en nadenkt over een preek of over een woord. En die komt beneden en die is overstuur en zegt, ik verlang dan om de Heer te leren kennen. Dan zeggen wij of ik nou bitter maar veel om. Er zijn van die kinderbijbelverhalen, elke toepassing is bitter maar veel om. Dat staat nergens in de Bijbel, want de Heer wil het geven. Maar wat mogen we dan doen? Ik geloof dat dat Bijbels is, dat als iemand zegt, ik verlang ernaar om mijn vertrouwen te stellen op de Heer, maar ik weet niet hoe. Dan wil de Heer ons gebruiken om zo iemand daarin te leiden. Niet om zo iemand tot een verstandelijke instelling, maar om zo iemand te leiden, om iemand daarbij te helpen. Nou, wat zijn dan elementen die daarin belangrijk zijn? Wel, om in de eerste plaats in gebed tot God te gaan. Want wie anders kan het geven dan de Heer? En heel vaak als ik zo iemand thuis heb en we zijn in de studeerkamer, dan buig ik meestal mijn knieën met zo iemand. Gewoon letterlijk de knieën. En dan begin ik met te bidden en heel eenvoudig zo'n ziel bij de Heer te brengen. En ermee te beginnen met gebed. Zeg ik, Heer, u weet het, dat er in de Bijbel een verhaal staat, een geschiedenis, dat die vier vrienden, die ene jonge man, door dat dak neerliet. En dan staat Jezus hun geloof zien. Heren, zo kom ik tot u. En zo wil ik deze jongen, deze Henk of deze Jan, dit meisje Jannie wil ik bij u brengen. En heren, wil ik voor uw voeten neerleggen. O zoon van David, ontfermt u zich over deze ziel. En als ik dan amen gezegd heb, zeg ik, wat is er nou belangrijk? Als we nou ons zo weten voor Gods aangezicht, dan is het heel belangrijk dat we eerlijk worden voor God. Dat jij eerlijk wordt voor God. En dat jij eerlijk de zonde beleidt die tussen jou en de Heer instaat. Ik weet het niet. God weet het en jij weet het. En de Bijbel, dan pak ik 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde beleiden, jij mag op dit ogenblik jouw zonde voor de Heer beleiden. Nou, dan gebeurt het regelmatig dat zo iemand soms voor het eerst dingen gaat beleiden die hij nog nooit beleden heeft. En waarvan je dan soms denkt van, o Heer, ontfermt u zich over hem. Heer, wat een grijpend dat dit gebeurd is in het leven van deze persoon. En dat soms al hortend en stotend met tranen voor het eerst in het leven zonde voor God worden beleden. Ik heb pas nog een oudere man gesproken, boven de 80, die in Indië heeft gezeten en die zegt, ik heb nog nooit mijn zonde voor God beleden, want ik mag niet zomaar tot God komen. En daar in Indië, Indonesië, met allerlei vrouwen geslapen enzovoort. Die draagt iets met zich mee. Ik weet zelfs helemaal nog niet tot in detail wat. Maar die man die zegt, ja maar we mogen niet tot de Heer komen. En God moet het werken enzovoort enzovoort enzovoort. Maar hij heeft nog nooit, zei hij eerlijk, zijn zonde voor God beleden. Vervolgens mag je zo iemand duidelijk maken dat deze ook zijn complete afhankelijkheid duidelijk maakt. Heren, ik ben zo afhankelijk van dat wat u het kruis hebt gedaan, zonder dat offer dat u gebracht hebt, Heer, zal ik voor eeuwig verloren gaan. Laat ze iemand maar ook dit onder woorden brengen voor de Heer. Laat ze iemand maar onder woorden brengen dat hij compleet afhankelijk is van het volbrachte werk van Christus. En dan komt dat punt. Als de Heer dat verlangen nou hebt gewerkt, dan verlangt de Heer ook dat ze iemand uiteindelijk amen zegt op Gods belofte. En wat bedoel ik daarmee? Het aanbod van Gods genade betekent, kijk, als ik hier een glas water heb en ik bied het u aan, dat betekent ook dat u uw hand moet uitstrekken om het te ontvangen. En er een slok uit te nemen. Als er in de Bijbel staat, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken. Dan betekent dat iemand die een verlangen heeft om de Heer Jezus te leren kennen, om de Heer Jezus te volgen, daar is de Heer al in het werk gegaan. Daar is een verlangen opgewekt. Maar zo iemand mag op een gegeven ogenblik, moet op een gegeven ogenblik ook zeggen, Heere, hier ben ik, ik werp mij aan uw voeten, Heere, ik werp mij op uw belofte. Dus dat amen zeggen op dat wat de Heere aan het kruis gedaan heeft. Daar mag je iemand in leiden. Niet geforceerd, Maar zeggen, spreek nou je vertrouwen uit. Als het nou duidelijk is geworden dat we alleen door het kruis van Golgotha gered kunnen worden. Spreek nou je vertrouwen eens uit naar de Here toe. En dank hem nou eens voor dat wat hij aan Golgotha's heuveltop heeft gedaan. Nou, je kunt iemand helpen bij zo'n gebed. Maar het is beter wanneer de persoon zelf zijn woorden kiest. Maar het komt er uiteindelijk op aan dat ze iemand zichzelf overgeeft aan de Here. In zo'n gebed uitspreekt de Here, ik verlaat mij op u. Nou, daar kan je iemand in leiden. Het kan soms gebeuren dat ook zo iemand geholpen moet worden. Dat bepaalde dingen door die persoon vergeten worden. En dan kan je er eerlijk met elkaar over praten. Of over doorpraten. Het kan soms zijn dat bij dat overgeven van de Heer, dat er ineens weer een ja-maar komt. Dan kan je op dat ogenblik gewoon weer de Bijbel pakken. En die ja-maars proberen te beantwoorden. Maar opnieuw, forceer niets. En laat je leiden door Gods geest. En het gaat erom dat zo'n gebed persoonlijk en oprecht is. Nou, nog een paar aandachtspunten. Zorg dat mensen dit gebed niet lichtvaardig bidden. En wat bedoel ik daarmee? Wel, laat iemand de kosten berekenen. Ik heb in het verleden misschien daar wel eens wat minder bij stilgestaan. Maar nu is dit ook vaak een tekst die ik bespreek met mensen. Als je ernaar verlangt om de Heer te volgen, je over te geven aan de Heer. Dat betekent ook dat je de kosten moet overrekenen. Het vraagt een keuze. En dat betekent niet zoals vandaag de dag met alle televisiedominees. Een welvaartsevangelie. Het gaat allemaal zo fantastisch. Ik word een miljonair en ik krijg een Mercedes. En nooit geen problemen meer. Nee. De Bijbel zegt heel duidelijk dat de rechtvaardigen met tegenslag te maken krijgen. We krijgen te maken met verdriet. We moeten de kosten overrekenen, want jongelui moeten de prijs betalen. Navolgende kost een prijs. Het kruis, dat verkondigt mij dat ik moet sterven aan mezelf. En in alles de goede keuze voor de Heer moet maken. En dat moeten mensen beseffen. Als we zo tot de Heer gaan. Dus niet lichtvaardig bidden betekent ook dat ik heel duidelijk maak dat het een prijs kost om de Heer te volgen. Niet als een offer om een beter plaats in de hemel te krijgen, dat niet. Maar genade schenkt ons alles, maar genade vraagt ook alles van ons. Dat wil zeggen in navolging. En dan komt ook een hele belangrijke. Geef iemand niet de garantie, nu je dit hebt gebeden, ben je een kind van God. Weet nou, u hebt het geleden. Zoals Paul Washer dat ook heel duidelijk zegt, die zegt, zoals in Amerika, 90% van de Amerikaanse christenen hebben voor in de Bijbel de datum geschreven dat ze Jezus hebben aangenomen. Maar uiteindelijk, waar is de vrucht? En waar is het getuigenis in Amerika? Dus wij kunnen iemand tot Christus brengen, maar wij kunnen nooit tegen iemand zeggen, nu je dit gebeden hebt, ben je een kind van God. Of nu je dit gebeden hebt, ben je wederom geboren. Dat is alleen Gods geest die met onze geest getuigt dat we een kind van God zijn. Alleen Gods geest kan ons de innerlijke getuigenis geven. Het is voor God geweest. En ik mag weten dat ik een kind van God ben. Of iemands geloofsovergave inderdaad de zaak van het hart is, zal uit de vruchten blijken. En bovendien is het alleen de geest die dat duidelijk kan maken. Reden voor deze voorzichtigheid, je kunt op het moment zelf niet altijd zeker weten of iemand werkelijk zichzelf 100% heeft gegeven en overgegeven. En of hij werkelijk alle belangrijke aspecten van het evangelie begrijpt. Zo moet je in een volgende ontmoeting weer opnieuw het evangelie uitleggen. En opnieuw erover praten. Maar als mensen ten onrechte geloven dat ze kind van God zijn, is dat zeer schadelijk voor hunzelf en absoluut niet tot eer van God. Wees daarom waakzaam. Dus wat ik nu probeer duidelijk te maken is dat we aan de ene kant te maken hebben met Gods soevereiniteit, aan de andere kant met de menselijke verantwoordelijkheid, en dat de schrift heel duidelijk leert dat wij herders mogen zijn voor schapen. En zoals Martin Bucer schrijft over het boekje over de ware zielzorg, dat de Heere ons wil gebruiken om zielzorgers te zijn, om anderen te helpen hierbij. Maar ten diepste is het een werk van God en is het alleen Gods geest die iemand kan overtuigen dat hij daadwerkelijk een kind van God is. Maar wij mogen hem wel bij de hand nemen en bij de voeten van de heiland brengen. In het vertrouwen dat de heiland de persoon trekt met koorden van liefde. Anderzijds, en dat vind ik ook heel belangrijk, toon je dankbaarheid over de keuze die mensen hebben gemaakt. Dat vind ik ook heel belangrijk. Als er nou iemand is die in goddeloosheid en ongerechtigheid heeft geleefd en die op zijn knieën komt in de binnenkamer, zijn hart voor de Heer uitstort, En zegt, Heer, ik verlang ernaar om u te volgen. En om vanaf vandaag, Heer, te breken met de zonde. Dan kunnen we toch niet anders doen. Dat als we iemand met rut een goede keuze maken. Om zo iemand te bemoedigen. En God te danken voor die keuze die in het hart is gelegd. Niet wetend. Hoe diep. Niet wetend. Of de persoon daadwerkelijk wederom geboren wordt. Maar bemoedigt zo iemand om voorwaarts te gaan. En om zijn vertrouwen te stellen op God en op zijn belofte. Wetend dat de Bijbel wel zegt. Dat in Johannes 1 vers 11 en 12. Daar staat natuurlijk. Hè, zoveel hem aangenomen hebben. Heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die zijn naam geloven. Niet uit de wil van de man. Maar uit de wil van het vlees. Maar uit God geboren zijn. Dus we mogen zo iemand ook confronteren bij Gods belofte. Dat als wij ons vertrouwen stellen op Christus. Dan hebben we het eeuwige leven. He, dus dat mogen we, 1 Johannes 5 zegt dat ook heel duidelijk. He, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dus wij mogen zo iemand ook bemoedigen met Gods belofte. Nou, regel als het ook maar enigszins mogelijk is goede nazorg. Onder andere gemeente. Bied deze nazorg bij voorkeur zelf. He, dus e-mail, telefoon, adres. En blijf met iemand contact houden. En blijf vooral voor zo iemand bidden. Maar het kan zijn dat ze iemand een gemeente zoekt. En dat je iemand naar een gemeente moet wijzen waar je zelf niet in zit. Het kan soms heel moeilijk zijn. Sommige mensen vinden het moeilijk om ongelovigen uit de wereld mee naar hun eigen kerk te nemen. Nou, bid dan of ze een andere gemeente mogen vinden waar ze wel op hun gemak voelen. Of waar ze wel geestelijk gevoed worden. Of bid daarvoor. De duivel zal er alles aan doen om de persoon aan te vallen en in verwarring en twijfel te brengen. Nou, wij als medegelovigen mogen dan tot zegen zijn. Besef steeds ook weer op dit punt, niets hangt van jou, maar alles van God. Werk vanuit een ontspannen houding en laat je steeds weer verblijden door het voorrecht Gods medearbeider te zijn. Nou, tenslotte, misschien zijn er nog een paar, twee vragen of zo dat jullie kunnen beantwoorden. Maar als we nou tot zegen van iemand mogen zijn. Als we nou aan die grote opdracht mogen voldoen. En dat wij discipelen van de Heer mogen maken. Wat zijn dan de 6 punten die belangrijk zijn? Wel, we moeten bidden voor zo'n persoon. Of laat ik het anders zeggen. Wat moeten wij dat... Ik lees het even hier verkeerd, want het is nog een aantekening. Stel je nou voor dat zo iemand weer Jezus lid kent. Wat moeten wij zo iemand dan duidelijk maken? En eigenlijk geldt het ook voor ons allemaal. Zo iemand moeten we duidelijk maken. Bid elke dag tot de Heer. Dus gebed. Dat moeten we iemand leren. Elke dag tot de Heer bidden. Tweede, lees iedere dag een stukje uit de Bijbel. Want God wil met jou spreken door middel van het woord. Het derde is, zoek contact en bid voor contacten met medechristenen. Want God heeft het huisgezin van God bedoeld om samen de bruidegom uit de hemel te verwachten. Het vierde, vertel tegen zo iemand en vraag voor zo iemand om vrijmoedig te getuigen in woord en in daad wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. Het vijfde wat heel belangrijk is, vertrouw niet op je gevoel. Als de Heer op een dag misschien wat verder weg is, vertrouw dan niet op je gevoel. Of als je in de strijd zit of je wordt aangevochten, vertrouw op Gods belofte en vertrouw niet op je gevoelens. En het zesde is, belijd elke dag je zonde die tussen jou en de Heer instaan en wandelen in het licht. Dat zijn de 6 kleine puntjes die je zo iemand door moet geven. Dat zijn de fundamentele basisregels voor iemand die net tot geloof is gekomen. En ook voor iemand die al jaren met de Heer wandelt. Elke dag bidden. Elke dag de Bijbel lezen. Zoek contact met medechristenen. Wees een getuige in woord en daad. Vertrouw niet op je gevoel. En belijd heel eenvoudig elke dag je zonde die scheiding maken tussen God en je ziel. En wandel in het licht. Goed, dat is wat ik op dit ogenblik te zeggen heb. Ik weet niet of er nu nog een dringende vraag is, of ik iets vergeten ben. Wie? Of een aanvulling?
Want als je met een kind hebt gebeden en dat kind vraagt, en ben ik nu een kind van God? En je zei, je moet het niet vertellen.
Ja.
Maar zo'n kind die vraagt natuurlijk van, en zit het nu goed?
Ja.
Wat moet je dan zeggen?
Nou, ik denk dat je heel duidelijk, ben ik een kind van God, ik denk dat je heel duidelijk wel vanuit het woord mag zeggen, dat als we heel eerlijk onze zonde belijden, en zo'n kind vertrouwt zichzelf aan de Heer toe, dan zegt de Bijbel dat we ook een schaapje van de goede herder zijn. Dus ik zou in die zin ook in kinderlijke bewoordingen zeggen dat ze de Heer toe behoren. Alleen, Kijk, ik merk gewoon als mijn kinderen, de een zegt het vrijmoediger als de ander. Maar als een kind beleidt, ik ben een schapen van de goede herder, hoef ik niet tegen mijn kind te gaan vertellen, maar dat ben je helemaal niet. Of je, he, van, maar dan moet je weten hoe geboren zijn. Ik denk dat wij daarin gewoon het kind mogen bemoedigen, maar wel beseffen dat ze natuurlijk straks op 12, 13-jarige leeftijd, komen ze wel op een geweldig moeilijk kruispunt, want dan moeten ze keuzes gaan maken, dan komt de strijd. He, en dan kan het wel eens zo zijn dat dat heel erg bestreden wordt. En als een kind op 12, 13-jarige leeftijd zegt, ja, maar het is niet zo eenvoudig wat ik altijd gezegd heb dat ik een schapen van de goede herder ben. Dus ik denk dat je met twee woorden naar kinderen mag spreken. Hè? Dat ze de Jezus nodig hebben. Gerrit heeft trouwens de vorige keer er nog over gesproken. Hè? In Apeldoorn. Hierover op dit punt. Volgens mij. Ja, dat weet ik nog. Dat je erover gesproken hebt. Maar dat we ook met twee woorden spreken. Dat aan de ene kant dat wedergeboorte en geloof in de Jezus nodig is. En aan de andere kant als het kind beleidt. Ik ben een schaapje van de goede herder. Ik heb de Jezus lief. Nou, bemoedig zo'n kind daarin. Goed. Ik wil... U het woord geven, u zou met gebed afsluiten, geloof ik, hè? De schone willen. U zou met gebed afsluiten, toch?
Oh ja,
dat is goed. Ja? Oh ja, dat is goed. Nou, ik bedank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Ik heb trouwens nog één klein punt. Ik heb hier voor degene die nog misschien... ik weet dat het wel wat geld kost, maar binnenkort hopen wij een studiereis te maken in Israël. Eind maart, begin april. We hebben inmiddels ongeveer 30 aanmeldingen. Er zijn nog een paar plaatsjes over, als er onder jullie nog ouderen, want ouderen zijn ook welkom. Het is jongvolwassenen, enkele ouderen, maar als er nog interesse in is, achter ligt nog een folder. En dan kan je eventueel nog een folder meenemen. Goed, ik wil u de gelegenheid geven om met ons te danken.
Hartelijk dank. Vader, u wilt niet dat er ook maar iemand verloren gaat. U wilt een nieuw koninkrijk stichten dat vol is. Hoe groter het volk van uzelf, hoe groter de koning. U stuurt uw eigen zoon. Zoals u uw zoon stuurde, zo wilt u ook ons sturen. Maar dank u, Heer, dat we in zo'n hele bijzondere periode leven van deze wereld. Heel bijzonder ook dat wij hier in Nederland zo in alle vrijheid doen kunnen wat we vanavond gedaan hebben. Als we lezen, Heer, over landen waar uw kinderen vervolgd worden, in China, in India. In India, in Orissa, waar 50.000 christenen in het oerwoud zich moeten verbergen. In Soedan, waar christenen aan de boom gespijkerd worden. In Korea, waar christenen niet omhoog mogen kijken naar de hemel. Dan zijn wij bevoorrecht. En we echt bidden, Heren, dat we met het voorrecht ook heel zorgvuldig zullen omgaan. U zullen vragen, Heer, wat kunnen wij dan doen? In afhankelijkheid van u... En elke keer weer vragen ons beschikbaar stellen aan u. We danken u ook, Heer, dat we in zo'n periode leven waar we zien hoe actief u zelf bent. Nog nooit, Heer, hebben we een tijd gehad waar zo'n uitbarsting is van brengen van het evangelie op zoveel verschillende manieren. Door mensen, door drukwerk, door televisie, door radiozenders. Heer, wat doet u een geweldige inspanning om mensen nog te bereiken. We danken u daarvoor. Dat u ons ook beschikbaar maakt, Heer, daarvoor. Niet uit eigen kracht, niet eigen activiteiten, maar wilt u ons beroeren in ons hart. Een hart vol liefde geven voor uzelf. Een hart vol verlangen ook, Heer, naar het koninkrijk van uw liefde dat gaat komen. Dat we zien, Heer, in deze wereld en horen en lezen... Hoe deze hele aarde in beroering is en als in barensnood. Ziekte en honger en oorlogen en haat en nijd. En zoveel problemen en we kunnen het niet aan. We hebben daar geen antwoorden op. Zelfs de grootste in de wereld hebben daar geen antwoorden op. Dan kunnen we maar één ding vragen aan u, Heren. Kom spoedig. We denken vooral aan al die mensen in onze eigen omgeving, familie, kinderen, buren die u nog niet kennen. En dan zou ik willen vragen van wacht u nog even. En we danken u, Heer, dat we dat dilemma bij u mogen laten. Dat u het beste weet, dat we ons over mogen geven aan uzelf. U danken voor deze avond, voor Gerard, voor Arjan, voor het woord dat ze mochten brengen namens u. We bidden, Heer, dat u ons veilig naar huis wilt terugbrengen en dat we elkaar de volgende keer weer mogen zien in gezondheid. Heer, we prijzen uw naam voor al uw goedheid, voor al uw liefde, voor al uw genade, voor al uw zorg over onze levens, voor uw vergevingsgezindheid elke dag overnieuw. We prijzen uw naam in die van de Heer Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Broeders, schoonwillen is vanavond hoofd van de zaal.